Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 141, het tweede en ook het negende vers, mijn B, met opgeheven handen. 141, vers 2 en vers 9. U zal worden voorgelezen Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Ik herhaal Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers, want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart al dus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en in één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen uit Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend die van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans, om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven, zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zou hij ook om een ei bidden en zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit het Gebed des Heren en daarvan de versen 1, 5 en 10. Gebed des Heren 1, 5 en 10, o allerhoogste majesteit en wat daar verder volgt. Ik wijs erop dat de collecten, de biddagcollecte voor de kerk, straks bij de uitgang zal worden gehouden. En we mogen u die collecten natuurlijk wel hartelijk aanbevelen en de Heren gedenken u en uw gaven. Gemeente, wij willen vanmiddag een ogenblik stilstaan bij hetgeen u vinden kunt in Lucas 11, de versen 1 tot en met 8. En ik lees u daarvan het eerste vers, waar Gods woord al dus luidt. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Dit gedeelte, vers 1 tot en met 8, dat bevat gebedsonderwijs. We letten dan in de eerste plaats op de noodzakelijkheid van dit onderwijs. In de tweede plaats de inhoud van dit onderwijs. En tenslotte de zegen van dit onderwijs. Het gaat dus over gebedsonderwijs en dat is nodig, want de discipelen stellen een vraag: Heere, leer ons bidden. De Heer geeft ook een antwoord, vers 2, 3 en 4. En er zit ook een zegen, er zit ook een belofte bij. En dat blijkt uit de gelijkenis in de versen 5 tot en met 8. Een vraag, een antwoord en een zegen, een aansporing. Gemeente, we zijn samengekomen op deze biddag. En u weet, een biddag voor gewas en arbeid. Die staat heel duidelijk in het teken van het komende seizoen wat voor ons ligt. En alle dingen die ons daarin kunnen bezighouden. Het gaat ook om het gebed om de tijdelijke dingen. De Heer Jezus heeft de discipelen ook dat leren bidden. Kijk maar in hoofdstuk 11. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Dat is belangrijk. Ook dat hebben we nodig, dat de Heer ons dat schenkt. En ik weet niet hoe u dat bij u vergaat, maar vaak is het zo, en dat merk je ook wel aan de kinderen. Waar komt ons eten vandaan? Nou, bij Albert Heijn. Je gaat naar Albert Heijn, je koopt een brood voor 2 euro, een fles melk voor 1 euro, 3 euro, je hebt een brood en een melk. En dan koop je er nog wat bij, voor bij de koffie enzovoort, en daar komt dat vandaan. Ja, dat klopt, in onze samenleving. In Italië is het alweer anders, want daar ligt alles op slot. En daar heb je niet meer zoveel te kopen in de winkels. En in heel veel delen in de wereld, daar heerst honger. Daar staat ook de oogsten rotten op het land vanwege de overvloedige droogte. Denk maar aan Midden-Afrika, waar mensen omkomen van de honger. Dus het is allemaal niet zo vanzelfsprekend dat we eten krijgen, kleren hebben, een huis om in te wonen, een gezondheidszorg die goede dingen doet en die buitengewoon goed georganiseerd is in ons land. Dat zijn allemaal gaven Gods, geschonken goed. En geschonken goed, gemeente, daar hebben wij helemaal geen recht op. Dat wordt ons geschonken. En het is wel nodig dat we de Heer bidden of hij ook voor de toekomende voor ons wil blijven zorgen. Want als we voor onszelf moeten zorgen, dan loopt het verkeerd af en dan komen we in allerlei narigheid en ellende terecht. Vandaar dat zo'n biddag zo nodig is voor kinderen. Ja, voor jullie ook. Als je bidt, 's ochtends, als je wakker wordt en naar bed komt. Heere, dank u wel dat ik weer wakker mocht worden. Dat u papa en mama wakker werden. En dat we nog in een gezin leven, dat we eten krijgen. Wilt u ons bewaren op weg naar school? En zo zijn er alle dingen die we de Heere mogen voorleggen en met de Heere daarover mogen spreken, eerbiedig spreken. Geldt voor jonge mensen die staan in de kracht van het leven. 15 jaar, 16 jaar, 20 jaar, 21 jaar. Allemaal idealen en toekomstdingen. Ik hoop ook dat het bij u goed gaat en dat je ook het komende tijd mag merken dat je gezegend wordt. Maar zegen moet wel afgebeden worden. Daar is de Heere in de hemel die dat geeft. En hij wil dat geven aan hen die hem zonder ophouden daarom vragen. Oudere mannen en vrouwen, aardse zegeningen, maar ook geestelijke zegeningen. Laten we die ook vooral niet vergeten. Dat is ook iets waar de Heere om gebeden, om gevraagd wordt. Misschien bent u nog onbekeerd. Dat is natuurlijk heel erg. Dat je mensen ontmoet die oud zijn geworden en al hele tijd in de kerk zitten, de Bijbel lezen en nog steeds zichzelf zijn gebleven. Nu kunnen we dat gewoon gaan vinden. Nu kunnen we zeggen, dat is de doodstaat van de mens. En nu kunnen we daar ook nog een heleboel begrijpelijke woorden over spreken. Maar het is natuurlijk vreselijk dat als we rustig leven en onbekeerd voortleven. Want een onbekeerd mens die zegt, ik heb met God niks te maken, ik maak het zelf wel uit wat ik doe en wat ik niet wil. Een onbekeerd mens leeft tot oneer van zijn schepper. En dat zou ons best eens kunnen en mogen benauwen. Dat we nou voortdurend tot oneer van onze schepper leven. Ja, maar pas nu op, want dan word ik een beetje bang en een beetje benauwd en weet ik wat allemaal meer. Nou, ik hoop dat als u nog onbekeerd bent, dat u flink benauwd wordt. En dat u zo benauwd wordt dat u leven in eigen hand niet meer kunt houden. En dat u zegt, Heer, dan ben u zo goed voor zo'n slecht mens. Want dat is meestal het begin van de ware bekering. Hoe begint nou bekering? Begint dat met een donderslag? Begint dat met iets heel vreselijks? Begint dat met iets heel... Nee. Dat begint met die wetenschap dat God goed is voor hele slechte mensen. En dat ik die goedheid van God niet heb verdiend. Heb u dat nou ook wel eens? Ook op een middag zoals vandaag. De wereld is in rep en roer. Coronavirussen, virologen die er van alles over zeggen. Ik hoorde toen ik hier terugkwam met Berkenwoude via de radio dat mevrouw Merkel heeft gezegd dat misschien wel 60 tot 70% van heel Duitsland door die virus zal worden aangetast. Dat zijn natuurlijk allemaal hele aangrijpende en ingrijpende dingen. En dan zitten we hier gewoon maar op bidden bij elkaar. En dan zegt de Heer, mensen, ik heb helemaal geen lust in jullie dood, maar daarin dat jullie je bekeren en leven. Waar staat het in de Bijbel? Ezechiël 18. En dat zegt God tegen die ballingen in Ezechiël. Dat zijn mensen die hebben het dus allemaal diep verknoeid en die zitten voor straf in Babel. En dan zegt de Heer tegen die mensen... Nou denken jullie wel, onze vader en moeder hebben zure druiven gegeten en daarom zijn onze tanden stom. Dat komt van mijn vader, dat komt van mijn moeder, dat heb ik uit de familie overgeërfd en noem allemaal maar op. En dan moet Ezechiël tegen die mensen zeggen, nee, dat komt niet door jullie ouders en jullie groot, dat komt door jullie zelf. Maar dan zeg ik er onmiddellijk bij, God heeft geen lust in jullie dood, maar daarin dat je je bekeert. En dat je daar niet volgende week mee begint, maar vandaag begint. En dat u nou eens begint met erover na te denken, dat er een goeddoende God is in de hemel, die met slechte mensen te doen wil hebben. En dat u dan niet zegt van, nou dat is fijn, dat ik dat weet, ik zal er eens over nadenken, kom volgende week eens terug. Nee, dat u zegt van, is dat echt waar? Ja, dat is echt waar. Zou die God dan naar mij nog willen luisteren als ik bijvoorbeeld mijn handen samen doe, uit mijn bed kom en zeg, Heer, help me alsjeblieft. Nou, die God die wil graag luisteren. Dan mogen we ook gewoon preken. En die God dan graag wil luisteren naar mensen die zeggen, Heer, kan ik nou nog bekeerd worden? Want ik heb het zo verzonden en ik heb het zo diep verknoeid. Er is geen mens zo slecht op heel de wereld als ik. Dat is geluid waar de engelen graag naar luisteren. Dat is geluid waar God graag naar luistert. Dat is geluid wat de Heer zijn kinderen leert. En dat is geluid waar al Gods kinderen ook bij ondervinding iets van leren. Ben u nu ook een slecht mens? Zit u nu ook hier als een biddeloos mens? En kunt u eigenlijk ook niet meer verder? Nou, dan gaan we u niet wijzen op uzelf. Dan zeggen we ook niet zoeken eens bij die of gaan we daar eens een poosje praten of zo. Maar dan wijzen we u maar rechtstreeks naar boven naar die grote, goeddoende God... Die ook vandaag op deze middag 2020 tegen zondige mensen zegt, zoek mij en leef. Ja, dat zegt God. Dat zegt de Heer Jezus. Dat moet zijn dienaar van Gods wegen tegen jullie zeggen. Kinderen, vaders, moeders tegen u, ouderen. En ook als u meeluistert bij de kerktelefoon. Ja, zegt u, maar ik kan helemaal niet zoeken. Hoe heb je dat nou geleerd, die boodschap? Heb je dat nou van anderen, van horen zeggen? En ik zeg het nogmaals... Praat dat nou niet na. Want dat is ook weer zoiets verderfelijks dat we dingen die we dan van anderen horen, die gaan we dan na zitten praten. Wat heb je nou toch aan napraterij? Heb je dat nou zelf geleerd? En dat de Heer, ja, dat wel een driedubbel wonder is, dat God naar die armen stumpert als u zou omzien. Want u hebt het niet verdiend. Dus dat moet u niet van anderen nemen, dat moet u ook niet zeggen, dat hoor ik, dat is rechtzinnig en weet ik veel. Of dat is oppervlakkig of lichtzinnig, kan me allemaal niet schelen. Heb u dat nou zelf geleerd? Nou, dan is u op een goed plekje hoor, dat is nou, daar begint het. Dat wonderlijke werk van de Heer, ja, ik begin er nou toch even, dit is een heel wonderlijk werk. Ja, hoe gaat dat nou in zijn werk, hè? Nou, God nou een mens leert bidden. Ik zat er van de week nog over na te denken. Hoe leert God nou een mens bidden? Dan zegt de Heer Jezus, halt. Ja. Zo deed hij dat bij Paulus. Dan zegt hij, Paulus, halt. Toen werd naar Damascus, stop. Saul, wat vervolgen mij. En van het een op het andere moment, van een leeuw werd een lam. En van een dode werd hij levend. En toen hebben ze hem naar Damascus gebracht. En wat zegt dan de hemel? van die man die bij Gamaliel zogenaamd had leren bidden. En die van zijn ouders natuurlijk had leren bidden. En die zo geweldig kon bidden in de tempel met een heel stel andere fariseeërs natuurlijk. Dan zegt de hemel er ook iets van. Zie, hij bidt. Zie, hij bidt. En dat was ook bij die tollenaar in de tempel. O God, wees mijn zondaar genadig. Zie, hij bidt. En dat hoort ook bij Paulus daar in Damascus. Zou dat nou mooi geweest zijn wat hij hebt gebeden? Waren dat nou van die keurige, gepolijste zinnen? Ik geloof er niks van. Zouden dat nou ook hele diepzinnige, filosofische dingen, hè? Zo'n beetje zeggen, ja, maar dat klopt nog net wel en dat klopt nog niet en dat, ik geloof er niks van. Die man heeft alleen maar geschreeuwd. O God, wees mij zondaar genadig. En weet u, gemeente, daar is de hemel nou zo blij mee. Daar zet de hemel nou een dikke streep onder. Want God zegt tegen Jezus zegt tegen Ananias, zie, hij bidt. En dat zou nou toch zo mooi zijn op bidden. Als we nou allemaal straks de deur uitgaan, de kerk verlaten, niet met redeneringen, niet met een stukje theorie of met weet ik wat allemaal meer. Heere, kan het nou ook nog voor mij? En hoe moet u dan bidden? Wat moet u dan bidden? Nou, daar gaan we dan vanuit de Bijbel eens even over nadenken. Hoe moeten jullie bidden, kinderen? Hoe moet je dat nou doen? Heb je dat wel eens aan je ouders gevraagd? Over catechisatie? Is dat trouwens een verkeerde vraag? Nee, het is helemaal geen verkeerde vraag, want er staat hier in de Bijbel. Heere, leer ons bidden. Lucas 11, vers 1. Heere, leer ons bidden. Kunt u wel onthouden, hè? Moet u ook de komende tijd nog maar eens zomaar stilletjes voor uzelf herhalen. Dan hebt u er wat aan. Heere, leer ons bidden. Dat moet u herhalen. Kinderen bijvoorbeeld, aan papa en mama zegt, papa, leer me bidden. Want dat hebben de discipelen ook gevraagd. Dat mag je ook als vrouw aan je man vragen. Man, hoe doe jij dat nou, leer eens bidden. Vertel eens hoe dat nou is. En omgekeerd. Dan mag je ook wel andere mensen vragen, maar weet u wat nou het allerbeste is? Vraag het eens aan de Heer zelf, aan de Heilige Geest. Bouw je knieën. Ga naar huis. Zeg, Heer, nou heb ik in de kerk gezeten en hebben nagedacht over de Bijbel. En daar stond een zin in die ik niet meer wil vergeten. Leer ons bidden. Wil u dat nou mij ook doen? En dan doet u het morgen weer, dan doet u het overmorgen weer en zo houdt u maar aan. Want straks aan het eind van dit gedeelte heeft de Heer het over iemand die voortdurend aanhoudt. En die krijgt het tenslotte brood. Dus ik zou zeggen, denk erover na en neem dat mee. Heere, leer ons bidden. Hoe kwam het eigenlijk dat die discipelen die vraag gingen stellen? Hoe kwamen ze daar nou op? Hebben ze dat zo een beetje bedacht, zo van, nou ja, die fariseeën die bidden en ja, de Gamaliel leert Paulus bidden en zo. En Johannes, ja, die had ook zijn discipelen leren bidden. Maar hoe kwamen ze nou op het idee om dat te vragen? Hoe kwamen we op dat idee? Nou, u hoort het hier in de Bijbel, in de kerk. En de kerk is ambtelijke dienst, het is dus de Heer Jezus, die wandelt dan in ons midden. En die zegt tegen u en mij, leer ons bidden, dat moet u onthouden. En dat gebeurt dus in de kerk. In de kerk, ik ben natuurlijk een meneer, gewoon een man, mijn ziel en lichaam, verder niks. Maar als ik hier die preekstoel oploop en ik geef de broeder een hand, een arm doen we tegenwoordig, hè, en dan ga ik hier op die kansel staan, dan kan de Bijbel voorlezen, dan hoort u de stem van de Heer Jezus. Nou, zo heeft de Heer dat gezegd, want dat staat in de Bijbel. Er staat, die u hoort, die hoort mij, en die u verwerpt, die verwerpt mij. En dan weet u gelijk hoe belangrijk de ambtelijke dienst is. Heb u daar wel eens een beetje over nagedacht? Ook bijvoorbeeld als we onze plek leeg laten, weet u wel. Dan zeggen u gewoon, nou, de Heer Jezus komt wel, maar vandaag hoeft hij even bij mij niet langs te komen. Ik heb er even geen tijd voor. Ja, maar het is toch een dominee en die maakt toch ook wel fouten. Natuurlijk maakt een dominee fouten. Het is ook een man, net als u en ik. Maar er zijn natuurlijk momenten dat hij gewoon de Bijbel benoemt. Hè? En aanwijst het de Bijbel. Kijk, hier staat het. Nou, dan hoort u de stem van de zaligmaker. Want de zaligmaker maakt gebruik van zijn woord. Begrijpt u dat? Maar heb je dan ook hoe belangrijk het is dat u luistert, dat u zit. En dan wordt dat zaad, die goede, hè, die zaad, dat zaait. En hoe kwamen die mannen nou op die vraag? Nou, in de eerste plaats, de eerste gedachte. Ja, hoe kwamen ze daar nou op? toen hij met hoofdletter in een zekere plaats was biddende, als hij ophield. Die discipelen hebben de Heer Jezus zien bidden. Ze hebben hem horen bidden. En toen kwam die vraag in hun hart: Heere, leer ons ook bidden. En dat is wel een hele mooie gedachte, een hele diepe gedachte ook. Want er staan natuurlijk in de Bijbel gebeden van Abraham en van Paulus, maar er staat ook gebeden van de Heer Jezus in de Bijbel. Denk aan Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. En het heeft Johannes opgeschreven, heeft het ook gehoord. En ja, dat bracht het verlangen mee bij de discipelen, laten we maar uit de 12 discipelen, min Judas natuurlijk, en dan ook nog anderen die ook tot discipel werden uitgenodigd. En ze zagen dat als het ware voor zich, hoe de Heere eerbiedig zijn handen naar boven deed. Zo baden de Joden, weet u wel, handen naar boven, naar de hemel, daar woont God. Hun hoofd naar boven, kijken naar de lucht, want de lucht is de plaats waar God woont. En zo baden, en zo heeft de Heere eerbiedig heel vaak gebeden. Hij heeft ook op de grond gelegen, in Gethsemane. En zo heeft de Heer dat voorgedaan. Hij heeft als het ware dat contact gezocht met zijn vader. En je kon als het ware aan de Heer Jezus zien. En je kon aan hem merken dat dat voor hem heel belangrijk was. De omgang, de biddende omgang met zijn vader. Het hebben discipelen gezien. Daarom zeggen ze: leer ons bidden. Wat moeten wij daar nou mee? Nou, dat is niet zo moeilijk. Hebben u ook voorbeelden in uw omgeving waarvan u zegt van: dat is nou bidden. En laat ik ook nog maar eens bidden. Hebben u misschien, of heb jij misschien een moeder die zo bidt? Aan tafel, naar het eten. Gewoon heel eerbiedig. Nee, niet na het eten en zeggen: oh, nou moeten we ook nog gauw bidden. Dat is natuurlijk geen bidden, dat begrijpen we ook wel. Nee, maar mensen die heel ootmoedig, heel eerbiedig, zomaar een paar woorden, misschien helemaal niet hele mooie, maar hele oprechte woorden, eerlijke woorden, spreken tot die grote God van de hemel en van de aarde. Ja, dat is een heel belangrijk voorbeeld van moeders voor hun kinderen. Zoals de Jezus een voorbeeld voor zijn discipelen. En misschien ook wel in uw huwelijksleven. Want ik neem aan dat als u getrouwd bent, dat u dan s'avonds uw knieën buigt voor de Heere. En dat u dan een stukje van uw gebedsleven misschien ook wel gezamenlijk doet. Want u hebt toch samen kinderen gekregen. En dat u dan bidt als u kinderen hebt gekregen in uw huwelijk. Dat u zegt: Heer, nou is Wim, oudste bijvoorbeeld, gedoopt. Wil u dan die belofte van de doop ook in zijn leven vervullen? Dat u dan als man het voortneemt en uw vrouw bidt dan mee. En dat, ja, dat die dan jaloers wordt eigenlijk op dat bidden van je man, de oprechtheid, de aanhoudendheid daarin. Of misschien ook wel dat je dat bij je kinderen ziet. Dat kan toch? De kinderen hebben gekregen en die worden oud en er komt wat indruk van dood en eeuwigheid in hun leven. En hij denkt: joh. Hij er ook een beetje van ontroerd. Begrijp u? De discipelen zagen de Jezus bidden. En dat bracht in hun hart een verlangen om ook te bidden. Nou, zo moet het natuurlijk ook zijn in ons leven. Hè? Voorbeelden, mensen die we op ons netvlies hebben en die we kennen of gekend hebben en waar we mee omgegaan hebben en die, ja, waar we ook jaloers waren omdat ze heel eenvoudig op een hele eerlijke en oprechte manier wandelden met God. Ja. Ik geloof dat dat nog de beste Bijbels zijn in heel de wereld. Je hebt natuurlijk de geschreven Bijbel, je hebt ook wandelende Bijbels. Dat zijn mensen die in heel hun leven als het ware iets laten zien van de vreze God. Heen nog was voor me. En de Heer Jezus in zijn gebedsleven. Nou, dat was de eerste reden waarom die vraag dus ontstaat in dat leven van die discipelen. Omgang met mensen die oprecht met de zalig maken, die in waarheid bad. Dat is nog een reden. En dat is de tweede. Want er staat zijn discipelen. En Johannes zijn discipelen. Wat is een discipel? Dat is een ander woord voor leerling. En een leerling, dat is iemand die iets wil leren. Discipel, een volgeling. En wat is nou het kenmerk van een discipel? De heer Jezus had veel discipelen. Hij had natuurlijk de 12 discipelen. Petrus, Johannes en Judas hoort er ook bij. Maar dat was natuurlijk geen ware discipel. Daaromheen had je ook nog de 70. Dat waren weer andere mensen die ook discipelen, leerlingen van de heer Jezus waren. En de heer Jezus heeft ook veel mensen uitgenodigd om zijn discipel te worden. De rijke jongeling bijvoorbeeld. Ja, die kwam bij de heer. Hoe kan ik nou dat koninkrijk gods binnengaan? Nou, zegt hij, dat is niet zo moeilijk. Verkoop al je spullen, maar dan wordt mijn discipel. Ja. Zo was het voor die jongen. En had hij dat nou maar gedaan, dan was hij nou naar de hemel. Dan juichte die vogel stroom, maar weet u, die jongen heeft dat niet gedaan. Want hij zat veel te veel vast aan zijn boezemzonden en daar is hij in geleefd. En we lezen nergens dat hij daarvan zich bekeerd heeft. Dus, maar die mocht discipel worden, maar hij heeft het niet gedaan. Zo, nou nee, dat liever niet. Ja, dat kan ook, hè. Dat de Heer ons uitnodigt om zijn discipel te worden, om een leerling van hem te worden. Maar dat we zeggen, nou ja, ik heb er nog eens over nagedacht. En van nature niet, en vanuit mezelf niet. En dat lijkt me toch niet zo'n heel erg fijn iets, dus ik bedank er maar voor. Ja, dat kan. Nou, u wordt allemaal uitgenodigd om een discipel van de heiland te worden. Niemand uit, kinderen niet, ouderen niet. U wordt gewoon uitgenodigd. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen? De Heer nodigt mensen uit. En dat onbeperkt en onbepaald, hij wandelt in ons midden. Hij kijkt ons ware aan en zegt, vriend, wil mijn discipel nou niet worden? Nou, dan kunt u ja of nee zeggen. Meer mogelijkheden zijn er niet. Ja of nee. En het ellendige is dat we net met die rijke jongen voortdurend nee zeggen. Want dat is natuurlijk onze natuur. Want om nou zo'n zaligmaker die een kruis draagt en die zegt roemen in de verdrukking en al dat soort dingen meer. Nee, dat. Nee, laat dan toch maar nee. En ook neutraal terrein is nee, hè. En hoe komt dat nou tot ja? Nou, het is de genade Gods. Ja, dat weten we. Dat de Heer nou werkt door zijn geest. En dan word je een discipel, een leerling. En wat is nou zo'n discipel? Nou, zo'n discipel, die heeft een innerlijk verlangen, een innerlijke begeerte. In de eerste plaats, om van de meester te leren. Dat is een discipel. Je kunt jezelf natuurlijk wat aanleren, je kunt van mensen wat leren, maar een discipel die wil vooral van de meester leren. En als u onderwijs wilt hebben van de meester, dan zou ik zeggen, begin maar met de bergreden. Matthäus 5, 6 en 7. En dan zegt de Heer aan het eind van die bergreden, die mijn woord hoort en het doet. Dat is zijn verstandige mens. En die mijn woord hoort en niet doet, dat zijn dwaze mensen. En in die bergreden staat bijvoorbeeld ook, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. U moet het aantal bevelen dat in die bergreden staat maar eens optellen. Er zijn er een heleboel. En daarom zegt de Heer, die mijn woord doet, die hoort en doet. Dat is een verstandig man. En die mijn woord niet hoort en doet, dat is een dwaze man. Dus dan kunt u daar eens mee, dat te leren. Hè. In tweede plaats ook op de meester lijken. Hoezo op de meester lijken? Nou, dat is wel iets heel wonderlijks. Ja, want de Heer Jezus die nam zijn hand en die legde die op een Melaatse man en zei, ik wil worden gereinigd. Nou, dat moest je natuurlijk niet doen in Israël, want dan ben je helemaal onrein. De Heer doet het wel en wordt gereinigd. De Heer Jezus, als hij van Judea naar Galilea moest, dan gingen de Joden in het Overjordaanse, want ze zouden toch niet in dat ellendige land van de Samaritanen komen. Ben je wijze, daar wilden ze niks mee te maken hebben, hun Joodse mensen. En de Heer Jezus, hij moest door Samaria. Ja, om daar een vrouw te bekeren en daar ook dat evangelie te brengen in Sichar bij de Jacobsbron. En de Heer Jezus heeft toen niet gezegd, ik kijk, ja, maar jullie zijn toch eigenlijk Samaritanen en ik geloof dat ik... Nee, dat doe ik toch maar liever. Nee, hij is gegaan. Hij legt zijn hand op onreine mensen. Hij wandelt door een streek waar mensen wonen die hem vijanden gezind zijn, maar waarvan hij vijanden tot vrienden maakt. En toen hij op het kruis werd geslagen. Ik heb u dat al eens eerder verteld, dat je erover nadenkt dat je op zo'n kruis wordt geslagen. Dat doet natuurlijk heel veel pijn. En het was ook zo, die soldaat, iemand die gekruist, die begon te schreeuwen of die begon te vloeken. Of die ging tekeer tegen die soldaten, maar hij werd erop geslagen. Dat deed de Heer Jezus. Ja, die zei, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dat is wel heel wat anders, hè? Nou, een discipel die wil op de meester lijken. Hij wil van de meester leren, hij wil op de meester lijken en hij wil de meester volgen. Vandaar die vraag. Leer ons bidden. Want die bidder die dat vraagt, zo'n discipel die dat vraagt, die... weet dat God een heilig God is en dat hij een hele kwetsbare en een hele, ja, een heel lamlendig mens is eigenlijk. Die niet eens weet wat hij bidden moet en die dat helemaal niet kan uit zichzelf. En daarom heeft hij onderwijs nodig in dat oprechte bidden. Leer ons bidden. Dat kwam dus uit een innerlijk verlangen op. Dat kwam dus uit dat zien van de meester, dat kwam ook uit dat innerlijke verlangen. En in de derde plaats staat er nog iets opmerkelijks in vers 1. En daar moet ik ook even op wijzen. U leest dat één van zijn discipelen tot hem zeide. Eén van zijn discipelen, eentje dus. Petrus of Johannes of Nathanael. En wat vraagt hij dan? Heere, leer mij, nee, leer ons bidden. Hey, dat is opmerkelijk. Ja. Eentje vraagt dat en hij zegt, Heere, leer mij bidden, leer ons bidden. Wat bedoelt die man, die discipel? Nou kijk, dat is ook weer bij dat oprechte bidden. He, dan een voorbeeld, een innerlijk verlangen. En dat oprechte bidden, dat... geeft ook een gemeenschap. Ja, ik zeg wel eens heils egoïstisch en dat is op zichzelf natuurlijk waar. Hè. Zorg toch dat je dat ene nodige ontvangt en dat dat realiteit wordt in uw leven. Zoek de Heere en leef. Maar als dat werk der genade nou gestalte krijgt in ons leven... dan heb je wel eens mensen en die zijn dan nog even zagrijnig ervoor en daarna... en die zijn nog steeds maar met zichzelf bezig. Gemeente, dat kan niet. Nee, echt niet. Dat kan echt niet. Dan zijn we onszelf denk ik een beetje aan het bedriegen. Want als God door zijn genade al vanaf het eerste begin in ons leven komt, dan gaan we ook naar andere mensen kijken. En dan is het ons verlangen om af en toe eens wat goeds te zeggen van die grote God voor slechte mensen. Dat wij allemaal wat dominee worden. En dat is helemaal geen verkeerd verlangen, dat is juist een heel goed verlangen om nou goede dingen te zeggen van een goeddoende God voor slechte mensen. Daar kan toch niemand wat tegen hebben. Natuurlijk, we weten dat de Bijbel het ambt niet besteedt aan een vrouw, maar aan een man. Hè? Maar ik heb het nu over dat we dan mededeelzaam worden. Nou, en waar God in Christus gaat werken, daar kom je mensen tegen die niet alleen meer over zichzelf, maar die ook... gaan nadenken over het leven van de ander. Stel dat God nou mijn vader bekeert. Dan gaat die vader zich ook bemoeien met mama. En dan zegt hij, joh, heb ik toch in de kerk dingen gehoord? En jij nodig, heb ik ook nodig. En de kinderen ook nodig. Nou, als mama bekeerd wordt, dan wil ze ook graag dat hun kinderen bekeerd worden. En sommigen wel tranen in hun ogen. Joh, zou je nou toch de Heer, niet is nou biddag vandaag, hè? We gaan naar de kerk en we hebben de Bijbel. En de Heer wandelt ons na en de Heer zegt in de Bijbel, mijn zoon, geef mij uw hart. Ja, dat gaat dan een beetje leven, hè? Dat wordt dan het gemeenschappelijke. En dan ook de buurman, als je daar toevallig eens mee in gesprek hebt en het komt een beetje te pas. Dan zegt de buurman, ga zondags naar de kerk, want daar hoor ik goede dingen van God. En dan zou je ook een keer mee moeten, als je dat kunt, en mag dat. En je mag de zomer, je hoeft niks te betalen, en je hoort daar de mooiste dingen. Of een collega op je werk of zo, of nou ja, net iemand die u tegenkomt en van u denkt van, die is te belangstellen en die zou je dan eigenlijk wel graag ook dat willen schenken. Leer ons, die gestalte die je tegenkomt bij de herders. Toen we dat kindje in die krib hadden gezien, toen zeiden ze niet, wat zijn wij nou toch gelukkige mensen, wat moeten we daar nog maar zuinig op zijn, dan moeten we niet tegen andere mensen vertellen die in Bethlehem, want anders zouden die er maar verkeerde conclusies aan verbinden en noem allemaal maar op. Nee, ze vertelden al om het woord wat nu van dit kindje gezegd was. Misschien hebben ze in Bethlehem wel gedacht dat die herders niet helemaal meer goed bij hun hoofd waren. Dat dachten ze van Abraham trouwens ook en van Noach ook. Als God in zijn genade in je leven komt, dan zijn er mensen die omgeven dat die man is niet goed. Zo'n rare man. Nou, bereid u daar maar rustig op, maar trek u er niks van aan. Echt niet, trek u er echt helemaal niks van aan. Maar blijf gewoon goed spreken van God voor slechte mensen. God is goed, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wie dat dan ook zegt en wat er ook allemaal, de Heer is goed. En dat gaat dan zomaar leven. Vandaar dat die discipelen leren ons, leren Petrus, Johannes, leren ons zoals Johannes de Doper dat ook bij zijn discipelen gedaan heeft. Nou, dat was nou mijn eerste punt. Leer ons bidden. Zullen u dat nou mee naar huis nemen? Zullen u daar nou eens, dat als een paar belangrijke woorden van Gods wegen onthouden? Misschien zegt u, ja, maar ik ben onbekeerd dominee. Nou, dan moet u het maar extra vaak bidden. Misschien zegt u, ja, maar God wil naar mij niet luisteren. Dat staat niet in de Bijbel. Ja, maar zegt u, ik ben al oud geworden. Nou, dat staat God echt niet in de weg. Misschien zegt u, ja, maar ik ben al bekeerd. Nou, dan kent u dit gebed zo goed. Dan geloof ik eerlijk gezegd dat u dat wel dagelijks zult bidden. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw, Heere, leer ons bidden. Laten we nou eens kijken naar onze tweede gedachte. Hoe moet het dan gebeden worden? Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we op Psalm 143, het achtste vers. 143, vers 8. Thank you. leer ons bidden. Dat is een vraag. En nou stoppen we even met lezen. Dan gaan we eerst even nadenken hoe wij dat onderwijs van de Heer nu zouden vervolgen. Wat denkt u? Als iemand dat nou vraagt. Een kind vraagt aan een vader, leer ons, leer me bidden. Wat zegt die vader dan? Ik hoop niet dat hij zegt van ja joh, dat is nou een moeilijke vraag hoor, maar dat moet de Heer je maar bidden, want dat kan een mens niet. U zou toch wel, want dat staat natuurlijk ook hier niet in de Bijbel. En je zou onmiddellijk alles wat er gevraagd wordt doodslaan en dat moeten we natuurlijk niet doen. Is dat dan niet waar? Natuurlijk, de Heer leert door de Heilige Geest bidden. Maar dat moet je leren niet, in de theorie of zo. Nee, dat moet je in de praktijk leren. Op je knieën. Want in dat Koninkrijk Gods moet je alles op je knieën leren. Hè? Dus niet een dogmatiek lezen. Zeggen ja, ik heb het zus en zus gelezen. Iemand napraten en dat ze. Nee, in het Koninkrijk God leer je alles op je knieën. Paulus leerde bidden in Damascus. Zie, hij bidt. Op zijn knieën. Nou, hier zien we dan ook. En de Heer die gaat dan dat onderwijs geven. En dan gaat de Heer duidelijk maken wat er dan precies gebeden moet worden. Er staat een tekst in Romeinen 8 vers 26. Die zal ik u even voorlezen. Daar zegt de apostel het volgende. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Wat wij bidden. Er staat niet hoe wij bidden zullen. Nee, het staat wat wij bidden zullen. Dus wat mogen we nou aan God vragen? Dat weten wij niet. Dat moet ons door de Heilige Geest worden geleerd. En dat gaat de Heer hier nou doen. Hij gaat hier die discipelen leren wat zij bidden moeten. Mooi is dat, hè? Dat apostel Paulus en dat de Heer Jezus daarop de nadruk leggen. Wat wij bidden moeten. En wat is dan dat ware bidden, waar de Heer het hier in dit gedeelte over heeft? Nou, dat staat in vers 2, 3 en 4. En dan komen we natuurlijk bij het volmaakte gebed terecht, het Onze Vader. En dan ga ik dat nu niet helemaal behandelen, dat kunt u lezen in de Heidelberg Catechismus, zondag 45 tot en met zondag 51. Maar laat ik er wel een paar dingen uit noemen. In de eerste plaats bij dat volmaakte, bij dat gode welaangename gebed, dus dat door de Heilige Geest geleerde gebed, dat kent een aanspraak. Ja. En die aanspraak luidt, onze Vader die in de hemelen is of zijt. Kijk, voordat we nou gaan bidden, want bidden dat is spreken, eerbiedig spreken met God. Voordat we gaan bidden moeten we natuurlijk eerst nadenken. Ik hoop dat u dat begrijpt. En dan bedoel ik niet in de zin nadenken dat u een of andere theorie opstelt en denkt, nee, maar dat u nadenkt wat nou uw geestelijke nood is. Bidden dat is eigenlijk dat u op bezoek komt bij koning Willem-Alexander. U bent er nog nooit op bezoek geweest, ik ook niet. Maar als ik zou worden uitgenodigd, dan zou ik daar van tevoren wel goed over nadenken wat ik tegen die man zou zeggen. En, ja, ik zou er misschien ook wel een beetje buikpijn van hebben. Nou, bidden, dat is niet met de aardse koning, dat is met de hemelse koning praten. Dus voordat we nou gaan bidden, laten we dan eerst eens rustig nadenken. En dan zegt de Heer, onze Vader die in de hemel zijn. En dan wil de Heer eigenlijk benadrukken dat er twee hele belangrijke dingen zijn. In de eerste plaats verootmoediging en eerbied voor God in de hemelen. Hoog, dus niet een aardse koning, maar een hemelse koning. En in de tweede plaats onze Vader, dat is vertrouwen, geloof. Dat zijn de twee dingen. En dat we dus, ja, zoals een kind vertrouwt op zijn vader, op zijn ouders. En dat we zo tot God naderen. Heer, nou kan ik mezelf niet vertrouwen. Nou kan ik mensen niet vertrouwen. Dan heb u wel de Bijbel, uw woord gegeven. Dat is betrouwbaar, want dat is geschreven door de Heilige Geest. Maar in dat woord, daar komt u zelf en dan bent u volkomen betrouwbaar. En in Christus bent u zelfs een genadig en een goeddoende God. Zou u nou ook naar mij willen luisteren? En dan gaan we onze noden aan God vertellen. Dus is die aanspraak, die grondhouding. Die grondhouding is dus wat anders dan die fariseeën. Die had ook een grondhouding in de tempel. Die zei, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. En dat vond hij zo fijn dat hij niet was gelijk andere mensen. Dat hij dat toch echt aan God wilde vertellen. Hoe een brave man dat wel niet was. Ja, dat kom je tegenwoordig ook nog wel tegen. Dat we aan God willen vertellen hoe braaf en hoe best en hoe goed we allemaal wel niet zijn. En hoe zuivere inzichten we wel niet erop nahouden. Noem allemaal maar op. Nou, God hoeft dat allemaal niet te horen hoor, echt niet. God is verlegen om een arm mens die op hem vertrouwt, die op hem vertrouwt, op hem alleen, die zich omringt door zijn weldadigheden. Jongelui, wat is nou dat ware bid? Hoe begint dat nou? Stel je bent ziek, heel erg ziek. En dan lig je thuis in je bed. En dan voel je naar en dan krijg je aspirine. Dan gaat iets beter, maar dan blijf je ziek en dan ben je ziek. En wat ben je dan blij dat mama bij je komt? Kom even zo bij je bed zitten. En dan ben je zo blij dat je een ouders hebt en een moeder die voor je zorgt. En die een beetje drinken aanzet en wat eten brengt. En joh, ik heb de dokter gebeld enzovoort. En dan, ja, dat is dan de liefste moeder van de hele wereld. Nou, zo wil de Heer dat we ook bij hem komen. Snap u dat? En als een klein kind, niet kinderachtig, maar wel eens een kind, aan zijn voeten terechtkomt, de Heer. Is zo verzondigd, zo verknoeid elke keer opnieuw. Maar zou u nou daarbij willen opzetten, de Heer, dan af en toe eens een woordje geeft, een aspirintje, bij wijze van spreken, hè? En de Heer af en toe eens wat geeft. En zegt, joh, hou maar aan, onze Vader. In de hemelen zijn. Ja, het begin. Tweede grote deel in dat leren bidden. Ja, wij zijn God, heeft alles gemaakt. Wij zijn mensen. En God heeft de hemel en de aarde met de dieren, de bergen enzovoorts. En dan had God met die hele schepping een bedoeling, namelijk de glorie en de eer van zijn naam. Ja, God heeft het gemaakt en zegt God, nou wil ik me daarin ook verheerlijken. En wat is nou het eerste grote inhoud van het gebed? Ja, de verheerlijking van Gods naam. Uw naam wordt geheiligd, uw naam wordt groot gemaakt. Misschien is dat wel een beetje moeilijke beden en zegt, ja, ik snap dat niet zo goed. Nou kijk, ook maar weer gewoon het normale leven. Hè? Een gezin, een vader, moeder. En dan wordt er in de buurt lelijk over je ouders gesproken. Nou, dat is heel erg. En de mensen die dat doen, die willen wel eens even streng toespreken. Weer als je weer ophoudt, zijn wel mijn vader en moeder. En zo is het nou ook in onze relatie tot God. En de Heer zegt, nou moet ik de hoogste en de eerste plaats innemen. En die ware bidden, die zeggen, Heer, wil u nou de hoogste plaats innemen in mijn leven? Uw naam wordt geheiligd. Kijk, we hebben allemaal zo onze dingetjes. Hè? Je hebt een huis, je hebt kleren, je hebt je huwelijk, je gezin, enzovoort. En allemaal, die kun je allemaal rangschikken en zo. En wat is nu die eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat nou nummer 1 staat, hè? Wat God zegt in de Bijbel, wat God bedoelt in zijn schepping, dat de Heer de eerste en de hoogste plaats inneemt in ons leven. En trouwens, dat is ook een hele gezegende wetenschap. Ja, dat de Heer nou de hoogste plaats neemt, dat zijn naam wordt geheiligd, dat we nog hem lief hebben om wie hij is. Augustinus, of in Psalm 73 staat, Augustinus citeert het nogal eens, het is mij goed nabij God te zijn. En daar in het verlengde daarvan hopen we dan natuurlijk ook dat alle andere mensen die God ook gaan dienen, uw koninkrijk komen. En dat is niet alleen de zending of de evangelisatie. Nee, dat begint al in ons persoonlijk leven, in ons gezin en in onze familie. Dat ook andere mensen die grote God mogen dienen en aanlopen. Uw koninkrijk komen. En tenslotte, uw wil geschieden. Wat betekent dat? Nou, Gods wil die staat in de Bijbel. Die heeft God ook in de 10 geboden samengevat. God lief boven alles, onze naast als onszelf. En dat wij nou ons hele leven volkomen gehoorzaam zijn aan God. Zijn we dat? Nee, dat zijn we niet. En dat doet altijd pijn. En dat geeft altijd weer gebrek en dat geeft altijd weer schaamte. Het is wel een verlangen, hè? U wil geschieden. Ja, maar wat is de hemel? Wat is nou de hemel? Hè? Je hebt sommige mensen die zeggen de hemel, ja, dat is fijn en dat is... Nee, de hemel, daar wordt alles gedaan wat God wil. Dat is de hemel. Hè, daar juicht alles tot eer van God en tot de glorie van zijn grote naam. Dat is hier op aarde natuurlijk niet zo en dat is vaak ook met veel gebrek. Maar straks, dan wordt alles gericht op de eer en op de glorie Gods. U wil geschieden. Zo was dat in het leven van Henoch, Abraham. Hij verwachtte de toekomende stad, de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God. Zou u dat nou ook fijn vinden als alles gericht was op de eer van God en in gehoorzaamheid aan God en door de uitbreiding van zijn rijk? Als eerste is die eerbiedige gestalte, in de tweede plaats die gerichtheid op de eer van God, en dan in de derde plaats, dat staat in versen 3 en 4. Dat gaat over onze nooddruft, dingen die wij nou nodig hebben, wat wij bidden. De eer van God en de glorie God, en in het tweede wat wij nodig hebben. Nou, wat hebben u nodig? Ja, ik heb gezondheid nodig. En dan zeg je, ja, maar ik heb dat ik een mooie baan krijg of zo nodig. Mag u daar niet naar wensen? Natuurlijk mag u dat wel. Als dat maar niet gaat beheersen in uw leven. En wat hebben we nou nodig? Nou, we hebben lichamelijke dingen nodig. Vers 3, geef ons elke dag ons dagelijks brood. En dat gaat heel ver. Eten, drinken, kleding, een huis, een land waarin we rustig mogen wonen. Hè, wat we s'avonds ook over straat kunnen. Gezondheidszorg en zo. En dat we al die dingen die we nodig hebben, dat we die ook elke dag weer opnieuw van God vragen. En zeggen, Heer, wil u dat alsjeblieft geven. En mag ik ook het wonder erin zien dat het nou een gave van u is. En niet een prestatie van mezelf. Want dat kom je natuurlijk wel machtig veel tegen. Hè? Dat we in ons huis, oh, dat is mijn huis en dat is van mij en dat is van mij. Ja. Dat was zo bij Zacchaeus, totdat hij bekeerd werd. En toen hij bekeerd werd, zei de Heer Jezus, Zacchaeus, dan wil ik eens naar jouw huis kijken. Want ik wil vannacht bij jou logeren. En toen heeft de Heer Jezus en Zacchaeus wel dat huisje. Voor wie is dat nou eigenlijk? En die mooie fasen en al die dienstknechten die hebben. Van wie is dat nou allemaal? En toen zei hij, de helft van mijn goederen heb ik daar. Iemand niet op bedrog of vreemd, ging allemaal terug. Ja, wat die rijke jongen niet kon, dat deed ze geen door de liefde van Christus. Ja, daardoor deed hij dat. Had hij al die spullen op en dan ging hij de Heer, die werd ook een discipel van de Heer, Jericho, prediker ook. Ja, je hebt de wonderlijke predikers bijlopen in het Koninkrijk Gods. Een oude tollenaar. Je hebt er nog een, Levi, dat was ook zo'n tollenaar. En de mensenmoordenaar, zoals Saulus van Tarsen, die wilde al die mensen van Jezus wel vermoorden en zo. En God maakte hem gewoon een discipel, een pelgrim. En dan tenslotte nog twee dingen in het vierde vers, de vergeving van de zonden. Ja, dat is wel een hele belangrijke bede. Dat we wetenschap hebben van onze zonden voor het eerst. En als God je nou zondaar maakt door zijn opzoekende zondaarsliefde. En je verlegen over de wereld loopt. En zegt, Heer, kan ik nou nog bekeerd worden? Zou u dat nou bij mij nog willen doen? En verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En dat je naar de kerk gaat en dat je in plaats van troost, dan krijg je aansporing of vermaning. En dat er geen oplossing komt. En dat, zo begint dat meestal. En toch God maar niet los kunnen laten, want God is toch een realiteit en die God heb je nodig en die God die wil je dienen. En dat is het begin, maar dan ook de verdere voortgang. En dan leert de Heer Jezus een kerk bidden, elke keer opnieuw, vergeef ons onze zonden. Waarom? Wat bedoelt de Heer daar nou mee? Nou, hij bedoelt dit, dat als God nou door zijn wederbarende genade in ons leven komt, dan gaan we wel beter doen, maar worden niet beter. Wij worden alleen maar in ons eigen oog slechter. En je komt er steeds meer achter dat het nou ontzettend fout zit in ons. En dat er alleen maar eigenlijk zonde overblijft. Ja, maar dat is toch een heel naar leven. Ja, dat is in zekere zin ook zo om erachter te komen dat het nou allemaal niet deugt aan onze kant. Dat je deugt niet. En dat de Heer nou deugd niet en wil zalig maken. Want dat is ook de andere kant weer. Hè? Dat is, ja, dat zijn die twee grote dingen die de Heer nou leert aan al zijn kinderen. De diepte van de val en de ernst van het inwonende verderf. Ik hoef je dat niet uit te leggen wat dat is, hè? Dat weet u inmiddels wel. Inwonend verderf. Op de preek, zo onder de preek, hebben we allemaal last van gemeen. Dat is zo vreselijk. Dat inwonende verderf. Godsdienstig verderf, werelds verderf. Ik weet allemaal niet wat, maar het is vreselijk. Het is God onteerend. Je zou er andere mensen nog meer in de weg staan. Inwonend verderf. En dat je daar achter komt, dan schrik je iedere keer weer opnieuw van. En in de tweede deur. Oneindige grootheid van de zaligmaker. Zo ongelooflijk gewillig. Zo ongelooflijk diep wilde hij afdalen. Dat is niet te denken voor ons. Maar dat die zaligmaker en de volkomen gewilligheid van deze heiland. En dat doet bidden en vergeef ons onze schulden. We hebben God dus een fontein geopend tegen de zonde, tegen de onreinigheid. Dus dit is het begin, maar ook in de verdere voortleiding, hoe de Heer onderwijst en tenslotte de bewaring van de duivel en zijn geweldige listen. Ja, dat is de inhoud van het gebed. En dan wil ik er nog één ding bij doen en dan ga ik naar mijn derde gedachte. De gesteldheid waarop dat bidden komt. De inhoud. En als we nou bidden, hè, dat is vragen. En als een kind nou wat aan je vraagt. Jongens en meisjes, als jullie nou wat aan je vader of je moeder vraagt. Mama, mag ik even naar een vriendje? Wat is dan je verlangen? Nou, dat je ook antwoord krijgt. Toch? Als je iets vraagt, dan wil je antwoord. Heel simpel, toch? Ik weet niet wat u vanmorgen aan de Heer gevraagd heeft. En ik weet ook niet welk antwoord u gekregen hebt. Maar krijgt u wel eens antwoord? Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke vraag. En trouwens, hoe geeft de Heer dan antwoord? Hoe zou de Heer nou antwoorden? Wat denk je? Moet u dan een engel zien of zo? Of moet er dan iets heel ergs gebeuren? Of... Nee, gemeente. Vanaf het slot van de openbaring heeft God deze Bijbel gegeven. Dat zijn een heleboel bladzijden. En die staat boordevol antwoorden. Ja. Nou zeg ik niet dat u zomaar die Bijbel open moet doen en dan, oh, hier antwoord. Zo werkt dat natuurlijk niet op het nummertje af. Maar de Heer die kan soms onverwacht zomaar antwoord geven. Ja. Soms aan tafel als u leest. Het liefde van Christus dringt ons. Ja, dat heeft een dominee ook wel eens. En dan leest hij 2 Korinthe 5 aan tafel. En het is zondagmorgen. Hoe moet ik nou preken? Dan staat er in de Bijbel in de lied van Christus dringt ons. Dan denk ik, ja, laat ik het toch maar weer doen. Want dat is het antwoord van God op het gebed. En misschien heb u dat ook wel eens voor uzelf, dat u moeilijke beslissingen moet nemen. Ja, je ontmoet wel eens mensen die hebben allerlei besluiten genomen. Die hebben er ook veel bij gebeden. En wat zei God, wat was toen het antwoord? Het is geen strikvraag, dat is gewoon een normale vraag. En hebben u dan ook een antwoord vanuit de Bijbel? Goddelijk antwoord. We kunnen natuurlijk zelf wel wat antwoorden verzinnen, maar gewoon vanuit de Bijbel een antwoord. En is dat ook het goede antwoord? Want de Heer doet dat op zijn manier, op zijn tijd, op zijn wijze. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Isaac. Nou, die had, ja, dat was een drager van de belofte, dat weet u wel. En Sarah en Rebecca was een moeder van Christus. En die twee mensen hebben 20 jaar lang gebeden, want Rebecca was onvruchtbaar. Er werd helemaal geen jongetje geboren. En dat moest wel. Ja, hoe moet dat nou? 5 jaar gebeden, 10 jaar gebeden, geen kindje. En ze had natuurlijk niet zo die goede gezondheidszorg zoals wij dat nu hebben en zo. 15 jaar, geen kindje. Die mensen hebben het moeilijk gehad, die hebben wel, en weet je wat nou, ze hebben wel volgehouden. En dat staat er zomaar in de Bijbel. En de Heere liet zich verbidden. En dat is mooi, hè, dat God dat dan toch doet. Ze hebben antwoord gekregen. Want op een gegeven moment werd Rebecca toch zwanger. En later in de Bijbel, bij Zacharias en Elisabeth, daar zegt de hemel tegen Zacharias, die twee mensen zijn natuurlijk ook getrouwd, geen kinderen, gebeden, gebeden, gebeden. En dan komt de engel, uw gebed is verhoord. En dan zegt ze, nou hij, maar dat, jawel. Elisabeth zal zwanger worden. Elisabeth zal een zoon baren. Hoor u? Dat gebed is verhoord. En dat is nou dat wonderlijke, bij dat oprechte bidden. Dan wil de Heere soms onverwachts en ongedacht antwoorden. Ken u dat geheim nou ook? En als dat geheim wat gestalte krijgt in ons leven, dan krijgen we die Bijbel ook lief. Dan zal er geen dag in ons leven voorbij gaan of we lezen daarin. En dan piekeren we daarover. En dan gaan we straks de kerk en zeggen, Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden. En dan tenslotte nog één ding, en dat is een soort aansporing om dat biddende leven te gaan beoefenen. Maar kijk, bidden, dat is natuurlijk tot God. God kunnen we niet zien. Met mensen kun je praten en zo. Die kun je ook eens een hand geven en zo. En dan kun je mee omgaan en zeggen, ja, dat is makkelijk, dat is plezierig. Daar kan ik wel mee omgaan. En die wel minder makkelijk enzovoorts. Maar God, ja, bestaat God wel eigenlijk? Hoort God eigenlijk wel? En heeft het eigenlijk wel nut, want ik ben nog een onbekeerd mens, dus zou ik nou eigenlijk wel kunnen bidden, zou God mij wel horen, want dan ben ik ook al oud geworden en ja, ik weet eigenlijk niet meer goed wat ik bidden moet, ik word er ook zo moe van, iedere keer maar weer datzelfde te herhalen, enzovoort, enzovoorts. En doet er nog een gelijkenis bij. En die gelijkenis, dat is een verhaal, dat heb ik al verteld, gelijk een verhaal met een verhaal, en een betekenis en een doel. Nou, wat is hier het verhaal? Er is een man, die krijgt bezoek, 's nachts, midden in de nacht, en die wil aan die man dan wat brood voorstellen, dat is de gastvrijheid. Dat is heel belangrijk in het oosten, en dan heeft hij geen brood, en dan gaat hij de buurman, en dan zegt hij, joh, leen me even 3 broden, want ik heb bezoek gekregen, en die wil ik toch graag wat voorzetten. En ik heb u al gezegd, in dat verhaal, daar zit meestal wel iets waarvan de hoorders zeiden, dat is toch wel apart. Dat is toch eigenlijk wel raar. Nou, in dit verhaal, dat is het rare, dat is dat die man 's nachts komt en dat hij kennelijk nogal moet aanhouden. Want die buurman die ligt in bed met zijn kinderen en zegt, ja, maar ik ben nou net aan het slapen, dus val me er nou niet lastig mee. En kom morgen maar terug en weet ik wat allemaal meer, u begrijpt dat. Maar dat is in het oosten heel erg ongebruikelijk. Want gasten moet je goed bedienen, moet je goed bouwen. Tot de dag van vandaag nog zo in Arabië en Oman, al die landen. Hè? Gasten worden met heel veel zorg omringd. En heb niet het lef dat je een gast het teleurstelt. Dan ga je helemaal in tegen het gedrag van mensen in die tijd. Maar kennelijk moet die man nogal aanhouden. En dan ten lange leste komt die man uit zijn bed en die geeft dan een paar broden. Dat is het verhaal wat hij vertelt. Wat is nou de betekenis? Nou, de betekenis is dat de Heer hier zegt van die man die hield aan en die kreeg dus brood. Zullen jullie nou ook aanhouden? En zul je dat dan doen in de wetenschap dat God er wellicht een reden, wellicht ook zijn eigen bedoelingen mee heeft om op een bepaalde manier, maar hij is gaarne bereid tot geven. Als wij het op de goede manier en om de goede dingen zijn. En hoe wil de Heer dan verhoren? Nou, in de eerste plaats hoort gelukkig God niet alles. Want er zijn ook wel eens dingen die wij bidden die helemaal niet goed zijn voor ons. En waarin de Heer dan gelukkig nee zegt. De Heer kan ook wel eens verhoren op een manier die ons heel veel pijn doet hier in deze wereld. He? Ja, de Heer boog toch zijn eigen heerlijkheid en dan is dat best moeilijk en dan doet dat gewoon pijn. Als je dat moet ervaren, dat de Heer toch anders bepaalt dan wij graag willen. En de Heer wil ook altijd horen tot ons best. Maar één ding is zeker. God hoort het gebed. Tot hem zal alle vlees komen. En daarom is dit ook een aansporing om die God te zoeken. Want die God zoekt, die zal vinden. En dan gaat de Heer nog verder. En dat lezen we in het 8e vers. 9e. Bid. En u zal gegeven worden. Zoekt. En gij zult vinden. Klopt. En u zal worden opengedaan. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God. Geef mij gehoor. En dat is nu die zalige wetenschap. Dat er in de hemel een God is. Die op zijn tijd, op zijn wijze. Naar wat voor ons goed is, hoort. Die God die we niet kunnen narekenen. Maar die straks aan het einde. Aan al die oprechte bidden zal duidelijk maken. Zijn weg was in de zee. En pad in grote wateren. De voetstappen werden niet bekend. Maar gij leidde uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. En dan zal er alleen maar in de hemel juichen stof overblijven. Juichen. Waarom dan? Wel, dan kom je bij de verhoring van het gebed. Die man met dat brood, er werd uiteindelijk heel lang aanhouden, werd verhoord. En hoe kan God nou verhoren? Zo'n mens als u en ik, hoe kan God daar nou naar luisteren? Ja, gemeente, dat kan ook helemaal niet, dat kan ook helemaal niet. God kan helemaal niet naar ons luisteren. Dat zondige, eigen gerichte bidden enzovoorts van ons. Wat met allerhande vuilheid en verkeerdheid doorspekt is. En toch wil God luisteren, waarom? Omdat deze geschiedenis begon en het geschieden, dat is waar dus. Er kwam er één die heeft gebeden. Er is één die is blijven bidden. Ook toen hij niet meer werd verhoord op het kruis van Golgotha. Hij is die biddende en dankend ook omdat hij gebeden. Omdat hij geleden, omdat hij gestorven. Hoort God ook nog vandaag en mogen wij bidden gehouden. Tot eer van zijn naam kunnen we tegen elkaar zeggen. Leer ons bidden. Amen. Slotzang gemeente Psalm 66, het laatste vers. God zij altoos op het hoogst geprezene wat er verder volgt. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.